Dit is de Boeddhistische Omroep met reflecties. Een wekelijks radiomagazine op zaterdagavond. Met vandaag een portret van Bhikkhuni Dhammananda, die aan het hoofd staat van het enige vrouwenklooster in Thailand. En verder deel 2 van onze serie Onderricht over metta-meditatie. Maar we beginnen met de column van June Hogan. Ze is als zenmeesteres verbonden aan het centrum De Noorderpoort in Wapserveen.
Een paar weken geleden kwam een van de bewoners van De Noorderpoort met een stralend gezicht op me af. June Roshi, vroeg ze, kun jij een foto maken van iets wat er niet meer is? Dan moet je weten dat ik heel graag fotografeer. En toen ik 50 werd, heb ik van mijn leerlingen een digitale fotocamera gekregen. Maar goed, daarover later meer. Nog voordat ik de kans kreeg te reageren op de vraag of ik een foto kan maken van iets wat er niet meer is, ging ze al verder. Op de radio hoorde ik vanmorgen dat er weer een heleboel nieuwe informatie met de laatste Space Shuttle is meegekomen, zei ze. Ze hebben nu vastgesteld dat het heelal 13,7 miljard jaren oud is en dat de aarde zo'n 5 miljard jaren oud is. Maar ook, en nu komt het, ze hebben een foto gemaakt van toen het heelal 400.000 jaar oud was. Je eerste reactie als je dat hoort is waarschijnlijk, doe niet zo raar, hoe kan dat nou? Maar de uitleg die ze in het radioprogramma gaven, maakt het een stuk gemakkelijker te begrijpen. Ik denk dat we allemaal wel eens het heien van palen hebben gehoord en ervaren hebben dat het geluid dat je hoort niet tegelijk is met het zien van het heien. Je ziet hoe de paal een klap krijgt en vervolgens hoor je het geluid een moment later. Als het ware erachteraan. En hoe verder je weg staat, hoe later je het geluid hoort. Nou, iets dergelijks gebeurt ook met het fotograferen. En bij mijn digitale camera is het overduidelijk. Tegen de tijd dat het beeld is vastgelegd, is datgene wat er gefotografeerd werd al helemaal veranderd. En ineens moest ik denken aan een zin uit een boeddhistische leertekst, die als een soort one-liner steeds weer in mijn bewustzijn omhoog komt. De dingen zijn niet wat ze lijken te zijn, noch zijn ze iets anders. Fascinerend, hè? Het is toch eigenlijk ongelooflijk wat de Boeddha allemaal ingezien heeft. En ik vind het ook steeds weer zo verrassend om te zien hoe wetenschappers stukje bij beetje de leer van de Boeddha onderbouwen, zonder dat ze daar waarschijnlijk op uit zijn. De dingen zijn niet wat ze lijken te zijn, noch zijn ze iets anders. En de Boeddha heeft het ook nog op een andere manier gezegd. De wereld is niet werkelijk de wereld en daarom noemen we het de wereld. Of de bloem is niet werkelijk de bloem en daarom noemen we het de bloem. Het is misschien heel gek, maar ik word hier helemaal blij van. De foto die ik maak met mijn digitale camera van de tulp is niet werkelijk de tulp. En daarom noem ik het een tulp. Kunnen we een foto maken van iets wat er niet meer is? Ja, we maken alleen maar foto's van dingen die er niet meer zijn. En laten we eens verder kijken. Want weliswaar is mijn camera heel langzaam, maar hoe zit het eigenlijk met de beelden die ik zelf zie? Inderdaad, daar is het niet anders. Tegen de tijd dat ik weet wat ik zie, is datgene wat ik zie allang veranderd. En dat is een van de dingen die we ons realiseren door meditatie. Alles wat er is, is niet bestendig. Alles verandert in een fractie van een seconde. En in feite lopen we met het herkennen van de dingen altijd achter de dingen aan. Er is een contact tussen mijn oog en de bloem. Er is zienbewustzijn. Met andere woorden, ik ben me ervan bewust dat ik iets zie. Vervolgens wordt er uit het voorraadbewustzijn geput, er worden dingen aan elkaar geknoopt, en op dat moment herken ik datgene wat ik zie als een tulp. De foto is gemaakt. Maar het is een foto van iets wat er als zodanig al niet meer is. Boeiend, hè? En weet je, hetzelfde geldt voor ons horen, proeven, ruiken, voelen en zelfs het denken. En daarom noemen we in het boeddhisme de wereld van de verschijningen de relatieve wereld. Alles is immers betrekkelijk waar. De dingen zijn niet wat ze lijken te zijn, noch zijn ze iets anders. Dat is een opluchting. Maar wat is het dan eigenlijk waar ik zo aan gehecht ben?
U hoorde de column van June Hogan.
Tapita akatanam hisatasu tinkarotuno. Mahapanyanamakata kemateritipakata Savika puttasetasa sataso tinkarotuno Teri upalavanna ca iti manti namuttama Savika puttasetasa sataso tinkarotuno Vinayatarinang akapata jarati visuta Tapita akatanam hisata sotinkarotu
Thailand kent 25.000 kloosters voor monniken en slechts één voor nonnen. Aan het hoofd daarvan staat Bhikkhuni Dhammananda, een voormalig hoogleraar die zich 2 jaar geleden tot non liet wijden. De tempel in Nakhon Pathom, die 40 jaar geleden door haar moeder werd opgericht, heeft ze nieuw leven ingeblazen. Officieel staat de Thaise wet geen vrouwensangha toe, maar op grond van de wet op de vrijheid van godsdienst wordt Dhammananda toch gedoogd. Joke van der Horst was onlangs in Nakhon Pathom en vroeg haar naar de achtergronden van haar opmerkelijke ommezwaai, die in Thailand voor veel ophef heeft gezorgd.
I was teaching as a professor at Thammasat University. I started teaching in Canada as a tutorial leader, and then I proceeded on. When I came back to Thailand, I got a job as a professor teaching Buddhism. So I had been in academic for 30 years, doing both lecturing as well as research. The fact that I decided to become ordained, of course, some people would say that that's because I received influence from my mother, who was ordained some 35 years back. But the point is, I was not ready. People were asking whether I would consider ordination or not. During the time I was the professor, I was open about it, but I did not make a decision.
Ik was professor aan de universiteit. Ik heb een tijd lesgegeven in Canada en toen ik in Thailand terugkwam, kreeg ik een baan om boeddhisme te onderwijzen. 30 jaar heb ik in academische kringen verkeerd, zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek. Dat ik besloten heb mij tot non te laten wijden, zien veel mensen als de invloed van mijn moeder. Lange tijd was ik er echter niet klaar voor. De beslissing kwam 4 jaar geleden, toen ik merkte dat ik genoeg had van het wereldse leven. En genoeg is genoeg. Ik besloot een leven te gaan leiden dat beantwoordt aan het vertrouwen dat de Boeddha in ons vrouwen heeft gesteld. Ik had jarenlang de lekenpraktijk gevolgd, maar de beslissing om het tot non te laten wijden kwam eigenlijk vanzelf. Ik ben dankbaar dat ik op deze weg geleid ben. Hoe meer vertrouwen ik heb in het boeddhisme, hoe groter mijn dienstbaarheid aan de Boeddha.
I felt as though the more faith I had in Buddhism, the more committed I am towards the Buddha and how to do our best to answer to the trust that he had upon women.
You said your decision became natural, but I think the steps you had to make were not so natural. At first you had to make a kind of choice which ordination you want to take.
Yes, the ordination lineage. Now yes. We are talking something more technical.
Yes.
In fact, during the Buddha's time, there was just an ordination for women. There were not so many choices. The traditions came much later on. In Thailand, we never had ordination of women. So the situation was more like a closed door. And it was the door was locked, and the key to open the lock was lost in that kind of thing, in that kind of situation. But when you study Buddhism and you get to understand the spirit of Buddhism, the Buddha actually established Buddhism with the 4 groups of people, namely the bhikkhus, the ordained monks, bhikkhuni, ordained nuns, and laymen and laywomen. And he said that it is up to these 4 groups of people whether Buddhism would decline or Buddhism would progress, completely depending on them. The 3 points he made was, number one, he expected these four groups of people to study, to practice, put what they study, the Dharma, the Vinaya, into practice. And third, Should there be any outsider said anything against the teaching, we, meaning the four groups of Buddhists, should be able to defend the teaching of the Buddha.
Thailand kent geen traditie om vrouwen te wijden. De Thaise traditie was als een gesloten deur waarvan de sleutel zoek is. Maar als je het boeddhisme bestudeert, zie je dat de Boeddha vier groepen onderscheidde. De monniken en nonnen en de leken mannen en vrouwen. Het zou van deze vier groepen afhangen of het boeddhisme zou afnemen of groeien. Zij moeten de dharma bestuderen en verdedigen tegen aanvallen van buitenaf. Dat is precies wat wij doen. Toen mijn moeder non werd, bestond er in de Theravada-landen nog geen ordinatie voor vrouwen. Dus ze werd gewijd in Taiwan en was zo de eerste non. Toen ze terugkwam in Thailand, zei iedereen, maar dat is Mahayana. In totaal zijn er nu zo'n 400 gewijde nonnen. Ik ben in 2001 gewijd in Sri Lanka. Thailand is verwant met Sri Lanka omdat ze dezelfde Pali-teksten reciteren. En omdat het op mijn leeftijd moeilijk is om nieuwe dingen te leren, heb ik besloten om mij bij de boeddhistische praktijk van Sri Lanka aan te sluiten. Ik sta dus in de lineage van Sri Lanka.
And in the year 2001, when I went for ordination, I thought this lineage would be best for me and for Thailand, the country which is closely connected in culture with Sri Lanka. We chant the same Pali word. We would say Namo Tassa Bhagavato the same way, and we take the triple gems, Putang Saranang Kacchami the same way. At my age, it is difficult to learn anything new. So I thought that the Sri Lankan lineage would be closest, easiest for me to practice. So that's why I chose the Sri Lankan lineage.
What was the reaction when you started as a bhikkhuni? I mean, you were quite well known as a professor here in Thailand. So I think I heard it was caused the big stir in this country, what you did.
Yes, before ordination, I was teaching as a professor in one of the best known universities in Thailand, that is Thammasat University. And I have been writing and I have been speaking. People see me on television. I had a television series for 7 years before I was ordained. So naturally, when I was ordained, people were interested to know what happened to my lifestyle. So,
voor mijn ordinatie was ik professor aan een van de bekendste universiteiten van Thailand. 7 jaar lang had ik een eigen programma op tv. Dus toen ik werd gewijd, waren mensen natuurlijk nieuwsgierig wat dat voor mijn leven zou betekenen. Alle media waren geïnteresseerd en wilden interviews doen. Wat opschudding veroorzaakte, was dat een televisiezender op het laatste moment een serie van 3 programma's cancelde. Dat riep bij het publiek veel vragen op. En de kwestie is 2 maanden lang in het nieuws geweest.
Interested. Why did they cancel the interviews before the interview actually took place? Why they were afraid? Why they did not give space to ordain women? So on and so forth. You know. So the issue became. It was on the newspaper for almost 2 months.
So, did you get a lot of agreement, or were there some other people who were against this decision of you?
Well, according to the poll, you know, there's one of the teachers' college did a poll to see whether what's the population who actually would support or think that ordination of women is something that is good. We get about 25% of the total number of people who express their support on ordination issue. But that is only natural. I think 25% is a bit more than I expected, because they are not familiar with the idea at all. And this country.
Onder het publiek werd een enquête gehouden hoe men dacht over de ordinatie van vrouwen. En 25% bleek voor te zijn. Eigenlijk is dat meer dan ik verwachtte. Want in dit land heeft 700 jaar lang uitsluitend een mannelijke sangha bestaan. Van een vrouwelijke sangha hadden ze nog nooit gehoord. En het is onze plicht als nonnen om de verhalen over succesvolle vrouwen uit Boeddha's tijd bekendheid te geven.
So that leads to another question of providing for Buddhist education, which I take it upon myself as a duty to write, to speak, and to even have art exhibition to tell about her stories.
Can you tell something about the relationship between government and Sangha?
Well, in this country, we have Department of Religious Affairs, which takes care of all the religions in this country. In fact, ordination of women is something to do with Dharma Vinaya, that is, the legalistic within Buddhism itself. But in this country, that is, the country's law is so tied in with the law for the Sangha. So it becomes more problematic because...
In dit land hebben we een departement voor religieuze zaken. Binnen de boeddhistische traditie is de ordinatie van vrouwen toegestaan. Maar binnen de Thaise wetgeving is het een probleem. Het departement voor religieuze zaken valt onder de raad van hoogste patriarchen, die deze ontwikkeling tegenhoudt. Mijn status is daardoor nogal raar. Ik val niet onder de Thaise Sangha, maar mijn positie is ook niet illegaal.
Not within the Thai Sangha, yet not illegal. A very strange situation. Because if it is illegal, then I would have really been doing something wrong. It is not illegal, yet it is not within the Sangha, not within the Thai Sangha.
Mm-hmm. So, for example, you don't get the same rights as the Sangha gets when free transport, for example.
This is completely depending on how the person who is dealing with me, like, you know, suppose if I get on the bus, it depends whether that bus ticket collector would consider me according to his own subjective standing, whether he would see me as a monk or not, you know. So even the
Als ik in de bus stap, hangt het helemaal van het subjectieve oordeel van de conducteur af of hij mij als een monnik ziet of niet. In principe mogen monniken gratis van het openbaar vervoer gebruik maken. Maar steeds meer monniken willen zelf betalen, net als de gewone mensen.
Because otherwise they don't get equal treatment with the local people. As the local people. So some of the monks actually say that they are willing to pay.
Now I would like to turn to this the activities of this temple, because I've been here now a few days and I think it's extremely active here. So many people come here and so many teachings are going on here. Can you tell something more about that?
Well, people who come to stay with us, there is regular teachings. Morning, we meet at 5:30. We do the chanting together and then meditation time with a little Dharma talk. In the evening, 7 o'clock again, evening chanting, which is different from the morning chanting. And then we have set time apart so that we could sit and meditate together. Sometimes I give Dharma talk, sometimes not. And then on Sunday, it is like Sunday service, like any other Christian church. We have offering at 10:30, followed by chanting and Dharma talk. This is for the public. And in the afternoon, we try to organize some kind of educational program. Like this previous Sunday that you attended, we invited Angela, who happened to be passing through Thailand, and she was staying with us. She did her research on tantric healing in Nepal. So we invited her to share with us her finding, her research. So in this way, every Sunday afternoon we try...
's ochtends vroeg beginnen we met gezangen, meditatie en een korte Dharma talk. En 's avonds doen we dat opnieuw. Zondags hebben we om 10:30, net als een christelijke kerkdienst, een Dharma talk voor het publiek. En 's middags een educatief programma. Verder hebben we 3 keer per jaar een 3-daagse retraite voor werkende vrouwen die geen tijd hebben om zich langer vrij te maken. Het is een intensieve retraite met het doel vrouwen kracht te geven en de gelegenheid om iets van het monastieke leven te ervaren. Gezang, meditatie, yoga, loopmeditatie en zelfs kleien, inclusief massage. Wij zijn de enige tempel die exclusief ruimte biedt aan vrouwen. Dus ik denk dat vrouwen zich meer op hun gemak voelen om hier te komen.
Yoga, walking meditation and even doing working with clay. So different kind of technique we have been using, also including massage. I think we are the only temple that provides space for exclusively for women. So I think women feel much more relaxed to come.
U hoort een bijdrage van Joke van der Horst. En dan gaan we nu verder met het tweede deel van een gesprek over metta-beoefening in het Theravada-boeddhisme. Metta betekent liefdevolle of welwillende vriendelijkheid. In de metta-meditatie wens je het goede voor alle levende wezens en benader je de ander met geduld en verdraagzaamheid. Vorige week vertelde Gantinau hoe de Boeddha er in een van de geschriften op heeft gewezen dat boosheid een zeer verstorende emotie is. Hij stelt daar tegenover de contemplatie op metta. Metta is daarmee een belangrijk medicijn om negatieve gevoelens aan te pakken.
De vorige keer heeft u dus uitgelegd wat het begrip metta inhoudt. En u noemde toen ook de vier verheven toestanden van de geest, de goddelijke verblijfplaatsen. Kunt u daar nog wat verder op ingaan?
Metta is één van de vier verheven of sublieme verblijfplaatsen, zoals men dat noemt, van de geest. En in het Pali is dat Brahma Vihara. Het wordt ook wel een goddelijke verblijfplaats van de geest genoemd, omdat Brahma verwijst naar de hoogste godheid in het Hindoeïsme en ook in het Boeddhisme. Brahma betekent degene die zonder haat is en Vihara betekent woon- of verblijfplaats van de geest. Dus Brahma Vihara is eigenlijk letterlijk vertaald een goddelijke verblijfplaats van de geest. Er zijn vier Brahma Vihara's en de eerste is dus metta. De tweede Brahma Vihara is karuna of mededogen. Mededogen moeten we wel onderscheiden van medelijden. Want in medelijden lijden we zelf en hebben we de onmacht, eigenlijk zijn we onmachtig om het lijden te doorgronden. Mededogen heeft metta als basis. Hij bewerkt de geest eigenlijk met zachtmoedigheid en welwillendheid. In mededogen reiken we alle wezens die lijden de helpende hand. Ook onszelf moeten we nooit vergeten. Maar we kunnen de helpende hand reiken aan iemand. Maar als we het lijden in onszelf niet begrepen hebben, dan is dat moeilijk. We moeten ons eerst openstellen voor dat lijden in onszelf. En dat doorgrondend begrijpen, zegt de Boeddha. Een confrontatie met dat lijden durven aangaan. En dan pas kunnen we de helpende hand aan onszelf reiken en daardoor aan anderen.
Want anders zou je die ander niet goed helpen kunnen?
Nee, als we de andere willen helpen in zijn lijden en we hebben zelf ons eigen leed niet begrepen, hoe we onszelf zouden kunnen helpen, hoe zouden we dan die ander kunnen helpen? Het zou van de wal in het sloot zijn, als men dat zegt. als we eenmaal het lijden in onszelf hebben durven zien, in zijn diepte, dan kunnen we de diepe wens ontwikkelen om te helpen waar we kunnen. En dan kunnen we zeggen, mogen alle wezens, mijzelf inbegrepen, vrij zijn van lijden en pijn. En mogen ik in staat zijn dat lijden te verzachten, waar dat mogelijk is. Dat is mededogen. De derde sublieme verblijfplaats van de geest is mudita. Dat betekent medevreugde. We delen dan in de vreugde en het succes van de anderen. We verblijden en verheugen ons in andermans geluk, alsof het van onszelf was. Dat is medevreugde. Het vermindert onze jaloezie en eigenbelang of egoïsme beduidend. De vierde is tenslotte upekkha. En dat betekent gelijkmoedigheid. En is de kroon op deze drie voorgaande sublieme eigenschappen. En daarbij valt het eeuwige verschil tussen eigenbelang en het belang van de ander volkomen weg. En vaak als dit helemaal tot in de finesses is ontwikkeld, zijn we ook verlicht.
Ja, dus gelijkmoedigheid is eigenlijk meer een eindpunt dan een beginpunt.
Ja, het is in ieder geval de kroon op de drie vorige. Het is zeker geen onverschilligheid. Geen kille onverschilligheid. Beroofd zijn van plezier en van pijn. Maar het is eigenlijk een gezonde evenwichtigheid van de geest. Die zich niet meer door de wisselvalligheden van het leven, zoals roem, blaam, verlies, winst, geprezen te worden, gelaakt te worden, laat omverwerpen. Hij is altijd gelijk in moed, kun je zeggen.
Nou sprak u vorige week ook al even over de grote rol die negatieve gevoelens spelen in ons leven. En met name over woede heeft u iets gezegd. Hoe ontstaat woede eigenlijk? Overvalt dat je zomaar? Zo ervaren we dat vaak.
Nee, dat kan je maar zo niet overvallen. Woede is eigenlijk een vernietigende kracht. En betekent dat we in een strijd gewikkeld zijn, in een conflict. Dus als we uit die cirkel van strijd, die strijdbare cirkel, willen stappen, dan moeten we toch wel iets meer weten, afweten van deze eigenschap. Want haat of boosheid, of woede, wat u zegt, werkt verscheurend. Het verscheurt vriendschappen. Het verscheurt onderling vertrouwen. Het verscheurt verbondenheid met andere wezens. En bovendien wordt het snel een gewoontepatroon. Dus op het moment van boosheid ontbreekt alle alertheid en kan het heel snel tot een diep geworden gewoontepatroon groeien. Boosheid doet pijn en veroorzaakt een diepgaand lijden in deze wereld. En daar zal niemand zich tegen verzetten, denk ik, want dat is gewoon een feit. En wie wil feitelijk dat lijden ondergaan, die deze haat en vijandschap oproepen? Wie wil dat ondergaan? Niemand toch? Want na een uitslaande woede, of na een tijd jezelf ontzettend gehaat te hebben, zijn we zo moe, zo verdrietig. En toch zijn we boos, vijandig, haatdragend, woedend en agressief naar elkaar. En in de Dhammapada staat, haat eindigt nooit door haat. Haat eindigt alleen door niet-haat, staat er eigenlijk, letterlijk. Daar kun je metta voor gebruiken natuurlijk, voor die niet-haat. Je kunt ook zeggen, door een grote opmerkzaamheid kun je boosheid ook traceren. Dat is een wet, zegt de Boeddha, die oeroud en onvergankelijk is. En de Boeddha zegt, waarom kunnen we die woede en die haat nou niet begrijpen in onszelf? Hij zegt, dat komt omdat we een tekort hebben aan een diepgaande, systematische, verstandige aandacht. Dat klinkt misschien een beetje afstandelijk, hij zegt. Maar hij zegt eigenlijk, we contempleren te weinig op de nadelen van boosheid of waar boosheid ontstaat. Wanneer gaan we nu eens rustig zitten en proberen de boosheid in al zijn vormen gericht te onderzoeken? Bijvoorbeeld in een metameditatie kun je dat doen. Dat is enorm belangrijk. Als je dat aangeboden krijgt, moet je het met beide handen aangrijpen. De hele dag maakt de geest zich druk. Dit wil ik wel, dat wil ik niet. Afkeur en voorkeur. In verlangen gevangen denken we, dat wil ik, ja dat. En in boosheid gevangen we, nee dat wil ik niet, dat wil ik zeker niet. Dus zo worden we haast opgejaagd door verlangen en ook door woede. Zonder eigenlijk te weten wat het werkelijk voor eigenschappen zijn. Daarom zegt de Boeddha, kijk nou eens wat voor eigenschappen het zijn. Kijk nou eens in uzelf. Wanneer komt woede op? Kijk naar het moment, kijk naar het vorige moment. En kijk vooral naar het lijden wat daarna komt. Want de Boeddha leert ons eigenlijk alleen maar oorzaak en gevolg. Als dit gebeurt, is dat de uitkomst. Wil je dat of wil je dat niet? We hebben ook nog zelf een keuze te maken. Zo zien we ook vaak niet dat het moment van boosheid ontstaat in de geest als een minieme golfbeweging. Een heel lichte irritatie. Die zien we niet. We zijn eigenlijk zo gewend dat er irritatie is in de geest. We vinden het eigenlijk te gewoon. Maar die kleine, minieme golfbeweging, die lichte irritatie, waar we ons niet bewust van zijn, en dus een eigen weg kan gaan, groeit heel snel uit, kan heel snel uitgroeien, tot een grote woedegolf. Of tot vijandschap. Of tot agressie zelfs. Als we alert geweest zouden zijn, en we hadden verstandige aandacht gehad, zoals de Boeddha ons geleerd heeft, zouden we misschien die kleine irritatie opgemerkt hebben en een juiste keuze hebben kunnen maken op dat moment. En hadden we misschien gekozen voor onze vriend in nood, metta. Mogen ik vrij zijn van alle vormen van boosheid en vijandschap. En zo zitten we vaak vast aan onaangename dingen of omstandigheden, omdat we ze als het ware binnenhalen. En ze binnenhouden door onverstandige aandacht. Die onverstandige aandacht bestaat dan uit het vasthouden van boosheid. Je kent het wel, hè? Zo van, zij heeft dit gedaan, toen zei ze dat, en hoe komt ze erbij, en ik zal wel dit, en waar, et cetera, et cetera. En rechtvaardigen we onze boosheid, proberen we in ieder geval. Als we werkelijk zouden kijken, zouden we zien dat het nooit te rechtvaardigen valt natuurlijk. Nooit te rechtvaardigen is boosheid.
Nee, ook niet als er iets verschrikkelijks gebeurt, als mensen iets vreselijks aandoen. Is er dan toch geen reden voor boosheid?
Ja, misschien zal er wel een reden zijn, maar dan verliezen we toch uit het oog wat boosheid ons doet en wat woede ons doet en wat de agressie onszelf aandoet. Het gaat ons om onze eigen innerlijke wereld die geschaad wordt. En natuurlijk is het verschrikkelijk wat anderen je aan kunnen doen. Maar het is misschien nog veel verschrikkelijker voor die ander. Wat hij jou aangedaan heeft. Vaak wel. En hoe moet hij dat dan mee? Ook daar zou mededogen op zijn plaats zijn natuurlijk. En ook met jezelf. Want boosheid betekent gewoon lijden. Het is een rechte lijn, hè? Van verlangen trouwens ook. Verlangen en boosheid. Eén rechte lijn naar lijden.
Stel dat je die boosheid ziet, hoe kun je dan te werk gaan? Hoe kun je die metta inschakelen als het ware? Of wat levert het je
op? Als we bijvoorbeeld zien dat onze woede andere wezens bang maken. Dat zie je misschien vaak bij dieren, hè, of bij kleine kinderen, of bij oude mensen. Dan kunnen we een wens hebben om dat te veranderen. Bijvoorbeeld een van de mooie dingen daarin, mooie spreuken daarin vind ik. Mogen ik voorzichtig zijn in mijn denken? Mogen ik voorzichtig zijn in mijn spreken? Mogen ik voorzichtig zijn in mijn handelen? Opdat ik niemand kwets. Nog mijzelf. Nog die ander. Nog beide. Stel je voor dat je dat 10 keer per dag zou zeggen. Je hoeft nog geen gevoel mee te hebben. Maar de volgende dag als je 10 keer zegt, dan gaat het meer tot je doordringen. Je vult de geest als het ware met een tegenhang van woede. Metta kweekt vertrouwen dus tussen mensen en ook naar jezelf. Omdat het vermogen tot liefdevolle en welwillende vriendelijkheid in jezelf wordt aangeboord en eigenlijk teruggevonden. Want we zijn het zo vaak kwijt. Hè? We hebben zo vaak het gevoel dat we onze liefdevolle welwillendheid kwijt zijn. Als metta zich nu krachtig ontwikkeld heeft, zegt de Boeddha, zal het 11 specifieke voordelen opleveren. 11. De eerste is dat u rustig zult slapen. En de tweede is dat u rustig en vredig zal ontwaken. Ook dat is erg belangrijk. En dat betekent ook dat als u droomt, dat uw dromen plezierig zijn. De geest is dan vrij van angst, van wrok en van schuldgevoel. Want hij weet, er is veel metta in mijn geest, dus waar zou ik me eigenlijk bang voor zijn? U bent geliefd bij andere mensen. Deva's, dat zijn een soort wezens uit hogere bestaansgebieden, en dieren zullen van u houden. En de deva's zullen u zelfs beschermen. U beschermt uzelf ook als u metta beoefent natuurlijk. Het metta is ook een soort energie die we verspreiden. Hè? En meestal trekt dat dezelfde soort energie weer aan. Hè, vriendelijkheid zal als een boemerang weer naar ons terugkeren. Het zevende voordeel zijn gevaren van buitenaf. Die ons niet meer zullen deren, zoals gif, wapens, et cetera.
Ja, zo extreem stelt de Boeddha het, hè?
Zo extreem stelt de Boeddha het, ja. De achtste is dat uw uiterlijk tranend zal zijn. Uw geest zal sereen zijn. En als uw geest sereen is, zal u als tiende helder sterven, zonder verwarring. En de elfde is tenslotte dat we zullen herboren worden in een gelukkige bestaanstoestand, omdat de geest in metta-meditatie verfijnd wordt. Hij is niet meer geschikt om in grovere gebieden geboren te worden, maar hij komt vanzelf in een verfijnd gebied terecht.
Karaniyang atakusalena yantang santang padang abhisamitya Sago uchuche sujuche suvacho jasamudu anatimani Santu sakoche subaroche apakichoche salaukavutti Santindriyoche nipakoche apakabokulesu ananukido Nachakudang samachare kenchi yena finyu pare upavadeyung sukino wa kimino hontu sabe.
U hoorde een bijdrage van Jeanette Werkhoven. En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande vrijdag geeft Lama Karta een lezing in De Roos in Amsterdam. Het gaat over zintuigen, aggregaten en emoties in het boeddhisme. Het begint om 8:00 PM en de entree bedraagt €8. U vindt De Roos aan de PC Hoofdstraat 183 in Amsterdam. Morgen geeft professor Henk Barendrecht een lezing met als titel Kwaliteit van leven, naar een neurofysiologisch model voor de vier edele waarheden. De entree is gratis. Het begint om 12:00 PM en de plaats is conferentieoord De Poort in Groesbeek. De boeddhistische groep Rotterdam organiseert in samenwerking met het Studium Generale van de Erasmus Universiteit een lezing over boeddhisme in het Westen. Het betreft een Engelstalige lezing door Lama Ole Nudal. Het begint woensdagavond om 19:30 en de entree bedraagt €2,50. De locatie is Erasmus Universiteit Rotterdam, complex Woudestein, gebouw C, zaal B5. En tot zover deze aflevering van Reflecties, het wekelijkse radiomagazine van de boeddhistische omroep op zaterdagavond. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer informatie wilt over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Morgenavond om 19:00 op deze zender bij De Bos, mystieke gezangen door Lama Karta. Volgende week in Reflecties het derde deel van de serie Onderricht over metameditatie en de column van Han de Wit. Graag tot dan. 7, 4...